Goeiedag, welkom bij Let's Talk About Growth. Een podcast in samenwerking met Deloitte, waarbij we twee winnaars van Deloitte's Technology Fast 50 en een expert samen rond de tafel brengen. Welke impact had de Fast 50 op hun bedrijf, op hun levens? En wat kunnen deze bedrijven en ondernemers van elkaar leren? We komen het hier rond de tafel te weten. Van harte welkom, Heidi Rakels.
Dank u.
Jij werd in 2018 met GuardSquare winnaar van de Fast 50. Tegenover jou zit Dimitri O, co-founder van Loop Earplugs. Welkom.
Hey, please.
Jij bent de huidige winnaar van de Fast 50. Ik neem aan dat jij die award met heel veel trots in ontvangst hebt genomen.
Het zal wel zijn.
Je glundert er nog van. En dan zit er nog één iemand bij ons aan tafel, Christophe Cox. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent partner bij Deloitte en Fast 50 Program Lead.
Ja, dat klopt.
Christophe, kan je eens eerst en vooral vertellen, wat is de Fast 50 precies?
Wel, de Fast 50 is een competitie waar wij op zoek gaan naar de snelst groeiende techbedrijven van het land, maar ook naar de aankomende snel groeiende bedrijven die we in de Rising Star zoeken en waarvan we weten dat die in de komende jaren furore gaan maken.
En vandaag praten we dus met de oprichters van twee interessante bedrijven. GuardSquare zorgt voor de beveiliging van mobiele apps en Loop Earplugs maakt dan weer diverse kwalitatieve oordoppen. Dat zijn twee totaal verschillende bedrijven, Christophe. Is er toch iets wat zij gemeenschappelijk hebben?
Absoluut. Twee heel mooie winnaars van de Fast 50. Allebei ontzettend snel gegroeid. Daarmee ook dat ze beide dat plekje helemaal bovenaan hebben bereikt. Maar ook twee bedrijven met een purpose die een impact hebben op ons leven. Als we het hebben over beveiliging en wat we online doen, ja, dan is het natuurlijk superbelangrijk dat we dat kunnen doen in de online wereld. En daar heeft GuardSquare en Heidi zeker aan bijgedragen. Purpose die we ook zien bij Loop Earplugs, waar het gaat over ons well-being, over de manier waarop we aan events, maar ook aan ons dagelijks leven kunnen deelnemen. En zo zien we hoe technologie heel verschillende gezichten heeft, maar wel een impact heeft op ons dagelijks leven.
Dimitri, dat zijn wel mooie woorden van Christophe. Een van de snelst groeiende bedrijven, dat is een gigantisch compliment. Bij deze werd jouw bedrijf al een klein beetje geïntroduceerd, maar als co-founder neem ik aan dat jij als geen ander zelf jouw bedrijf kan pitchen. Zie je dat zitten om eens even binnen de minuut jouw bedrijf te pitchen?
Mag het in het Engels?
Als je daar comfortabel bij voelt, absoluut. Go!
Loop elevates traditional hearing protection to stylish earwear that gives people the freedom to choose how they hear the world. We believe that sound shapes life and that noise should never disrupt your flow. Whether you're partying, engaging with friends at a busy place, or trying to get a good night's rest. We're a direct-to-consumer lifestyle brand that sold 2 million sets last year across the world and based in Belgium, with hubs in Amsterdam, New York en Shanghai.
Gaat maar 30 seconden nodig. Helder, kort en krachtig. Wat heeft het winnen van de Fast 50 Award voor jou en jouw bedrijf betekend?
Een aantal zaken. Een van de meest belangrijke is dat het ons natuurlijk op de kaart heeft gezet als een betrouwbare partij zijn als werkgever. Wij zijn heel veel mensen aan het aanwerven. We zijn momenteel met 100. Op het moment dat we de award gewonnen hebben een aantal maanden geleden waren we met een 80-tal. Denk ik, wij willen naar het einde van het jaar dan nog eens verdubbelen. En zo blijven we verder gaan. 12 maanden geleden waren we met 30. Extra 12 maanden geleden waren we met 5. Talent aantrekken is een uitdaging. Niet alleen in België weliswaar. En daar zijn awards zoals deze super belangrijk om mensen erkenning te geven. Van Loop is echt wel goed bezig. Goed, stevig bedrijf. Betrouwbare, potentieel betrouwbare werkgever. Dus dat is een heel belangrijke geweest. Tweede aspect is ook een beetje een externe validatie. Wij vinden het plezant wat we allemaal aan het doen zijn. Maar wij zien vooral enkel en alleen onze eigen cijfers. We kunnen niet veel verder kijken dan dat. En dan op deze manier in hun lijst opgenomen worden en daar dan nog als top uitkomen, geeft wel echt zo nog dat extra motivatie, extra boost binnen het team van ja, we zijn toch wel echt met iets speciaals bezig.
Ja. Wat zijn jullie doelen op lange termijn of op korte termijn?
Op korte termijn, dus om misschien een heel klein beetje geschiedenis mee te geven, hè, want de Deloitte Fast 50 krijgt over de groei over de laatste 4 jaar. We zijn in 2018 effectief begonnen met verkopen. Toen 4.500 sets verkocht, geen 100.000 euro omzet, dus nog zeer klein. 2019 zijn wij voor het eerst beginnen opschalen, hebben wij iets van een 900.000 euro omzet gedaan, dus dat was al mooi. En we waren echt helemaal klaar om door te pakken, aan het spreken met investeerders. Net verlieslatend, maar niet zo heel veel, dus altijd heel bootstrap gewerkt. En dan maart 2020, ik denk dat iedereen zich wel kan herinneren in welke fase van ons leven we toen met z'n allen ingegaan zijn. Wij zaten toen volledig gefocust op nightlife, echt mensen die naar concerten, festivals gaan en hun gehoor willen beschermen zonder in te boeten op de ervaring. Dat was onze focus. En ja, we hadden wel product market fit, maar er was geen market meer. Van één dag op de andere en hebben wij op een jaar tijd, ongeveer drie kwart jaar tijd, pivot. En een aantal beslissingen daar gemaakt. Eerst en vooral, we hebben ons scope pak verbreed op wie dat we gaan werken. Maar ook bijvoorbeeld besloten dat we volledig stoppen met retail. En we zijn toen direct to consumer gegaan. In 2019 zat onze sales nog ongeveer 50-50 tussen online en in de winkel. 2020 zijn we daar volledig van afgestapt. Zijn we toch kunnen groeien naar 1,1 miljoen euro omzet. Dus ondanks COVID hebben we toch ons online gedeelte meer dan kunnen verdubbelen in dat jaar. En van daaruit is het eigenlijk een raket geweest. In 2021 hebben we iets meer dan 12 miljoen omzet gedaan, dus maar 12 op een jaar tijd. Dan van 12 naar 42 doorgegroeid. Dit jaar willen we dan nog eens minstens verdubbelen. En de resultaten van januari zijn goed. Als we dit tempo kunnen aanhouden, dan gaan we dat zeker doen. En eigenlijk parallel met de omzetgroei, groeien wij qua team ook mee. Ik zei daar juist al, we zijn gegroeid van 5 naar 30, naar 80, naar ja, dit jaar 200 of misschien zelfs meer mensen. En vandaar verder, ergens in het verschiet, zien wij de mogelijkheid voor ons brand om te groeien naar unicorn-status. Wat dat dan betekent in omzet is waarschijnlijk ergens groot, orde 250, 300 miljoen euro.
Gaan we waarschijnlijk... Dat zijn hier cijfers waar we van gaan duizelen.
Ja, maar dat is wel een beetje de insteek die we van in het begin hebben gehad. Het werd daar juist door Christophe ook al gezegd van, we zijn heel purpose-driven en we hebben ook echt een impact op de levenskwaliteit van mensen. Dat zien we in de resultaten die we vandaag neerzetten. En wij zien dus geen reden waarom dat op korte termijn zou moeten stoppen. We zitten op een wereldwijde trend waar mensen zich echt bewust beginnen worden van de impact van de omgeving op hun en zij op de omgeving. Denk aan mobiliteit, denk aan luchtkwaliteit, denk aan voedsel, denk aan energie en denk ook aan geluidsoverlast. Noise pollution is een term die enorm opgekomen is in de laatste paar jaren. En dat is eigenlijk de maatschappelijke context waarbinnen wij opereren. Oorspronkelijk gewoon vooral hearing protection. En vandaag vooral mensen controle geven over het lawaai rond hun en zorgen dat lawaai nooit een storende factor kan zijn in wat ze willen doen.
Onderweg kom je als ondernemer heel wat uitdagingen tegen en daarover kan ook Heidi meespreken. Heidi, jij coacht bedrijven, helpt hen naar een hoger niveau, maar je hebt natuurlijk ook eerst zelf jarenlange ervaring opgedaan als CEO bij GuardSquare. Is de weg die je bij GuardSquare bewandelde vergelijkbaar met het parcours bij Loop Earplugs?
We hebben gelukkig geen coronacrisis meegemaakt, want toen hadden we ons bedrijf al verkocht. Nu, mobile apps beschermen, die hebben er niet zoveel last van gehad natuurlijk. Dat was digitaal, dus dat werd eigenlijk nog belangrijker in de coronacrisis. Dat hebben we niet meegemaakt, maar we hebben ook een heel ander product en een heel andere markt. Wij verkopen aan bedrijven, B2B, en wij verkopen software. We hebben enorm veel respect. Mijn partner en ik, wij vinden ondernemers die iets maken, gelijk oordopjes of iets dat je kunt vastnemen, dat vinden wij ja, ongelooflijk. Wij maken software, dat is bits and bytes. En
dat moet er niet sexy uitzien.
Nee, en je kunt dat, ja, je maakt dat en je kunt dat dadelijk verkopen over de hele wereld. Dat is zo gemakkelijk, vinden wij. Maar dus wij hebben dan altijd veel bewondering naar die echte ondernemers voor ons.
Heeft het winnen van de Fast 50 voor jou destijds iets veranderd?
Verandert niet, maar voor ons was het ook betrouwbaarheid heel belangrijk, maar meer naar klanten toe. Omdat, ja, je bent een jong bedrijf, je bent een start-up en dan zo grote bedrijven, ja. Naar wie gaan ze voor een app te beschermen? Gaan ze naar een start-up gaan? Maar als je dan zo die prijs van Deloitte, dat is een naam, je kunt dat op je website zetten, dat helpt. Die betrouwbaarheid, ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
Christophe, jij kent deze beide bedrijven natuurlijk heel goed en de verhalen die erbij horen. Kan je misschien enkele valkuilen meegeven waar ambitieuze ondernemers voor moeten opletten?
Zeker en vast. Ja, ik denk een valkuil waar deze twee niet zijn ingetrapt, is de valkuil om het product beter en beter en beter te blijven maken, maar gaandeweg te vergeten om het ook te verkopen. We hebben gezien aan hun groeipercentages dat ze snel genoeg gedacht hebben aan wie is die markt, hoe bereik ik die markt en hoe kom ik daar, om er zo voor te zorgen dat ze echt wel konden samplen in de markt wat daar nodig was. En dat is iets wat heel veel innovatieve bedrijven gaandeweg vergeten te doen. Top product, maar te traag naar de markt en daarmee uiteindelijk wel met achterstand in een markt waar je toch altijd iemand anders hebt die ongeveer hetzelfde probeert te doen. Tweede valkuil die ik heel vaak zie is, er gaat heel veel aandacht naar dat product, hopelijk ook naar die marketing, Hopelijk ook naar die kapitaalrondes waar het zoveel over gaat. Maar sommige ondernemers vergeten ook de binnenkant van hun bedrijf. We horen hier verhalen van heel snel groeien een aantal mensen. Dat vraagt natuurlijk ook dat jouw organisatie groeit en dat je een structuur neerzet die duurzaam is voor de toekomst, maar ook waarin je jezelf als ondernemer nog herkent. Ooit founder geweest zijn met 2 en dan met 5, is heel leuk, maar is iets helemaal anders dan plots vaststellen van hey, ik heb 50 mensen, ik heb 100 mensen. En hoe krijg ik dat nu nog allemaal mee in een bedrijf waar ik niet meer iedereen ken, maar waarin ik ook mezelf moet blijven herkennen. En dat is iets waar vaak te weinig wordt bij nagedacht.
Harry, jij bent daar dus volgens Christophe niet ingetrapt in die valkuil. Ben je andere valkuilen tegengekomen?
Wel, ik had dat als valkuil. Jouw eerste punt. Wij zijn natuurlijk, mijn partner en ik, wij zijn 2 software-ingenieurs. En een ingenieur die denkt altijd van, als je een goed product hebt, dat verkoopt zichzelf. En dat is natuurlijk helemaal fout. Maar we hadden heel veel geluk dat wij eerst met een gratis product zijn gestart. En dat gratis product, dat was ontploft. En dan hebben we een betalend product daarop gezet. Maar de sales en marketing, dat hebben wij eigenlijk in het begin toch echt verwaarloosd. En,
Maar het viel Christophe niet op, dus je hebt dat heel goed meteen weer in handen genomen.
Ja, dus op een bepaald moment beseften we dat heel goed van sales en marketing is even belangrijk als uw product. Dat zijn 2 zaken die moeten in balans zijn. Je moet een goed product hebben, maar je moet het ook goed verkopen. En als de mensen niet weten dat het bestaat, zal het niet lukken. En dat zie ik ook, omdat ik een aantal bedrijven help. Dus dat is typische fout van als een aantal ingenieurs een bedrijf starten, is dat zo de typische fout.
Zijn er eigenlijk, Christophe, taboes onder ondernemers? Zijn er misschien vragen die niet gesteld durven worden, terwijl die eigenlijk heel interessant en nuttig zouden zijn als we die vragen wel zouden stellen?
Wel, er zijn wel wat taboes. Ik ben zelf heel actief als conflictbemiddelaar. Onder andere ook tussen scale-up founders. En ik denk dat dat een thema is waar niet over gesproken wordt. Wat als wij als founders niet meer overeenkomen, elkaar niet meer erkennen in de ambitie die we hebben? Hebben we daar vooraf over gesproken? Want je start aan een reis, maar je weet nooit helemaal hoe die reis gaat gaan. En je ambitieniveau gaat ook niet noodzakelijk blijven samenlopen. Maar ook het moment dat er wrevel en frictie komt, wat doe je daar dan mee? Durf je daar met elkaar over spreken? Maar durf je ook toegeven van, hey, hier gaan wij samen misschien niet uitraken en gaan we iets anders moeten doen om onze eigen toekomst en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen?
En dat is iets waar jij ondernemers en scale-ups opwijst.
Ja, ik werk een stukje remedierend. Het moment dat het conflict er is, proberen hen te helpen om samen een oplossing te vinden. Maar natuurlijk, als we kunnen, heel graag ook preventief. En er zijn wat tendensen die ik soms zie waar ik denk, ja, dat is misschien een beetje gevaarlijk. Zo wordt er vaak heel veel gedacht, ja, we doen scale-up founders een plezier met heel veel in templates te gieten en standaard aandeelhoudersovereenkomst, standaard loan agreement. Daar zie je ook wel eens wat dingen over passeren in de pers. Maar wat men vergeet is dat niet dat documentje belangrijk is, maar wel dat gesprek dat daar eigenlijk aan vooraf zou moeten gaan. En als we alles standaardiseren, dan gaat dat goed gesprek niet meer komen en dan kan dat betekenen dat later een situatie ontstaat die je eigenlijk al in de kiem had kunnen smoren door veel vroeger met elkaar te gaan nadenken over wat gaan wij samen doen in de komende jaren.
We gaan meteen de test doen. Dimitri, welke prangende vraag heb jij voor Heidi?
Iets wat wij proberen te doen bij de mensen die we aanwerven, is op zoek gaan naar exceptional achievements. Dus zaken dat die mensen gerealiseerd hebben, waarvan dat echt zegt van, wauw, chic, topsport doen, Olympische Spelen halen, zou best wel kwalificeren als een exceptional achievement. Dus misschien een vraag naar Heidi toe. Hoe ziet jij de relatie tussen topsport en ondernemen en echt heel focus, resultaatgedreven zijn?
Wel, topsport en ondernemen, dat heeft wel wat gemeen. Niet alles. Bijvoorbeeld, want ik deed een individuele sport. Dat doe je eigenlijk alleen. En ondernemen, ja, dan heb je een team. Dus dat is volledig anders. Maar wat heel belangrijk is, is dat als je een onderneming hebt, dan moet je heel gefocust zijn. Dat is mijn doel en dat wil ik bereiken. En je werkt niet om te werken, maar je werkt om vooruit te gaan, om problemen op te lossen. En je hebt daar een doel en je wilt dat doel bereiken. En dat is net de instelling die je als topsporter ook hebt. En dat was ook heel moeilijk toen ik na mijn topsportcarrière begon te werken. Eerst ging ik in loondienst werken, maar dat ging voor mij niet. Ik dacht, ik word betaald om hier te zijn. Ik wil betaald worden om iets te doen, om een doel te bereiken. En dat was voor mij zo moeilijk. Dus dat is iets dat redelijk over overeenkomt. Maar zo voor mensen, ik lette toch heel erg op dat ik niet van mijn mensen eiste dat ze waren zoals ik. Want dat kun je niet vragen van de mensen zo. Het is mijn bedrijf en ik ga er voor 100% voor, maar dat kun je niet van je mensen verlangen. Integendeel.
Heidi, open communiceren werkt in twee richtingen. Heb jij een vraag voor Dimitri?
Ja, dus ik heb geen kinderen en ik zat in mijn bedrijf samen met mijn partner. Maar ik vraag me af, heb jij kinderen? Heb jij een gezin?
Ja, hij schudt,
ongelooflijk. Of bijna onmogelijk hoe je dat zou kunnen combineren. Dus.
Lukt dat, Dimitri?
Ik doe mijn best. Ik heb inderdaad kinderen. Een zoontje van 3,5 en een dochter van 3 maanden. Dat is heel duidelijk een uitdaging. Is zelfs nog deel nog van een grotere uitdaging. Ik vind het algemeen dat de druk die ligt op mensen, en dat is niet alleen voor ondernemers, maar in het bijzonder voor ondernemers, denk ik, best wel groot is. En die druk komt van veel verschillende kanten. Ik leg mij die zelf op voor een stuk. Ook vanuit mijn omgeving, vanuit mijn partner en gewoon vanuit maatschappij wordt er ook met echt mijn vergrootglas gekeken, denk ik. Want uiteraard, met je bedrijf wilt je het supergoed doen en daar heb je veel meer als een fulltime voor nodig. Je wilt het binnen je relatie ook goed doen. Dus je wilt dan een goede partner zijn en aandacht hebben voor je vrouw. Je wilt ook een goede vader zijn. Je wilt daarnaast ook gezond zijn. Ook de maatschappij legt op van je moet zoveel sporten. En dan ook bezig zijn met je vrienden en liefst nog wat cultuur en zo verder. En dat is gewoon veel te veel. Ik heb daar een tijdje geleden wel even lastig mee gehad om dat allemaal te balanceren. Ook veel met mijn vrouw over gesproken en zo. Vandaag kan ik dat al net iets meer plaatsen. Maar ik blijf het wel een heel moeilijk evenwicht vinden om te bepalen waar ik wanneer aandacht aan geef. En daarmee bedoel ik, de fases waar dat we nu met Loop doorgaan, dat is nu dat dat moet gebeuren, dat kan geen maanden blijven liggen. Maar mijn dochter is ook maar 1 keer 3 maanden en gaat ook voor de eerste keer maar beginnen lachen en een keer eens beginnen brabbelen en dat soort van zaken. En dat wil ik ook niet missen. Dus daar het evenwicht tussen houden is pittig.
Durven uitbesteden dus. Ik zie Christophe knikken. Goed idee.
Absoluut. Ik denk, in het ondernemen, zowel als in uw leven, is de vraag heel vaak, wat doe ik bewust niet? Wat ik persoonlijk bijvoorbeeld om de 3 maanden doe, is een start-stop-continue oefening. Waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig? Waar zou ik eigenlijk nog allemaal mee bezig willen zijn? Om dan vanuit dat schema te gaan kijken, ja, dit moet ik beginnen, maar hier moet ik ook mee stoppen, want alles wat erbij komt, zou eigenlijk moeten betekenen dat iets anders niet meer gaat gebeuren. En ik denk als bedrijfsleider dat heel vaak de vraag is, hoe maak ik mezelf overbodig? Want het moment dat je overbodig bent, dat je een week op vakantie kan gaan met je e-mail en je telefoon uit, dan ben je waarschijnlijk iets goed aan het doen.
Ja, voor jezelf.
Ja, ja. En voor het bedrijf.
Ja, dat is waar. Ik zie iedereen knikken, dus we zijn het er allemaal mee eens. Christophe, matchmaking, dat is cruciaal, hè? Dat is ook een van jullie stokpaardjes bij Deloitte. Waarom precies?
Wel, er zit zoveel rijkdom in het netwerk. We hebben een paar jaar geleden nagedacht wie willen wij zijn in het scale-up landschap. En eigenlijk het allereerste wat naar boven kwam was dat we die matchmaker willen zijn. Voor ons was dat een evidentie, want we zijn als Deloitte natuurlijk gekend als adviseur van heel veel grote corporates. Maar we hebben ook zoveel interessante start-up scale-ups waar we voor mogen werken. Dan ook nog de investeerders, ook nog de academische instellingen, de overheid. Dat we echt in dat midden zitten en kijken, kunnen zien wat de meerwaarde is om al die partijen samen te brengen. En dat wordt heel concreet. Er gaat, denk ik, geen enkele week voorbij dat ik geen mailtje stuur naar 2 mensen van hey, jullie zouden eens met elkaar moeten spreken. En vaak komt daar magie uit die hen allebei beter maakt.
Ik denk dat wij nog heel lang kunnen praten over ondernemen en alles wat erbij komt kijken, maar we naderen helaas het einde van deze podcast. En afsluiten wil ik heel graag doen met een anekdote. Heidi, Dimitri, is er nog iets, een anekdote die jullie willen delen en die interessant zou kunnen zijn voor andere ondernemers?
Ja, dus toen wij 5 jaar geleden, denk ik, de Fast 50 hebben gewonnen, zijn we samen met Deloitte uitgenodigd bij de Koning. En dat vonden we eigenlijk heel erg leuk. Dat zijn zo van die speciale dingen die je toch ook eens meemaakt. En aangezien ik als vrouw, als vrouwelijke ondernemer, ben je altijd de enige vrouw. En dus mocht ik langs de koning zitten. En dan stelt ook de koning altijd de eerste vraag aan de vrouw. Dat vind ik
fantastisch.
Dat was zo grappig, ja.
Dat is dan een van de weinige voordelen van het feit dat er weinig vrouwelijke ondernemers zijn.
Het gekke is, als ik bijvoorbeeld moest pitchen, als enige vrouw valt je ook altijd op. Dus soms is dat een voordeel, maar eigenlijk is dat heel slecht. Hè? Want eigenlijk vrouwen zouden ook kunnen in die technologiebedrijven alle werk kunnen doen, maar heel veel vrouwen kiezen daar niet voor. Dus anders zouden we veel gemakkelijker mensen vinden.
Dimitri?
Een vraag die mij wel regelmatig wordt gesteld, is wat dat de link is tussen mijn achternaam en het product waarmee dat we werken.
Ja.
Anekdote is dat er totaal geen link is.
Nochtans, eigenlijk op het eerste zicht wel. Hè? Dimitri O. En jullie earplugs hebben ook een rondje. Een
en het
O-vorm.
Icoon van ons merknaam is ook een cirkel. Die O zit er langs alle kanten in, maar heeft helemaal niks met mijn achternaam te maken. Integendeel zelfs, het is Maarten, dus mijn goede vriend en vernoot, die met het oorspronkelijk design opkomen is. En op het moment dat die ringshape op tafel lag, zijn we daar samen aan tafel gaan zitten om te zeggen van oké, kunnen we hier iets mee doen?
Mooi.
Ja of nee? En dan hebben wij op onze 30ste verjaardag in Storm aan het Mas een feestje gegeven. Met een hele hoop vrienden en familie en zo verder hadden we het thema Fluo Night. En hadden we zelf thuis onze loops, een twintigtallige 3D-print, zelf aan elkaar gelijmd en zo verder fluorescerend gespoten. En dat is één van de foto's die vandaag nog wordt gebruikt van mij, volledig in donker, met zo wat fluorescerende paint op mijn voorhoofd van die cirkeltjes en dan de fluorescerende loops in mijn oren.
Fantastisch.
Dus de O all around.
Ja, ja, ja. Maar toeval bestaat niet, hè. Het moest zo zijn.
Het stond in de sterren geschreven.
Christophe, is er nog iets dat jij wilt delen?
Misschien een kleine anekdote. Jammer genoeg geen die ik zelf heb meegemaakt, maar ik hoorde onlangs een fotograaf die het portret van Mark Zuckerberg had mogen maken. En Mark had hem laten wachten in zijn eigen bureau. En wat de fotograaf opviel, was een heel grote rode affiche die aan de muur hing. En waarop stond, what would you do if you were not afraid? En ik vond dat zo treffend voor wat ondernemerschap eigenlijk is. Toch durven doen waar je eigenlijk bang van bent. En ik heb dat vandaag ook bij deze twee teruggehoord. Dus misschien als tip zou ik hem willen aanmoedigen van blijf doen waar je eigenlijk bang van bent.
Ja, fantastisch. En daar kunnen we meteen ook mee afsluiten met die mooie woorden van Christophe. Dit was het, de podcast Let's Talk About Growth, met heel wat eerlijke ontboezemingen en nuttige takeaways. Bedankt Heidi Rakels, Christophe Cox van Deloitte en Dimitri O. van Loop Earplugs.